Goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat ik in jullie midden mag zijn. En Robert, ik had begrepen dat jij mij vervangen had vorige week, dus hartstikke bedankt daarvoor. Dat kwam heel goed uit. Nou, we hebben al veel beleefd eigenlijk deze ochtend. En we mochten beginnen met zingen, Hij heeft het juk verbroken. En ik wil daar graag met jullie over hebben. Al twee keer eerder mocht ik met jullie nadenken, mocht ik het met jullie hebben over een klein stukje uit het evangelie van Lucas. En misschien weet je dat nog wel. Een stukje waarin de Heer Jezus met drie verschillende mensen een heel kort gesprekje heeft. Een stukje waarvan je misschien op het eerste gezicht zou kunnen denken van, wat zegt de Heer Jezus hier nu eigenlijk allemaal? Meent Hij dat nou echt? Een stukje waarvan je zou kunnen denken van, maar is de Heer Jezus dan niet blij dat er mensen zijn die Hem willen volgen in alles? Maar als je dan wat langer naar die gesprekken gaat kijken, langer naar dat stukje gaat kijken en je betrekt daar Gods geest in, dan wordt het opeens anders. En dan zie je dat wat de Heer Jezus daar zegt tegen die mensen, dat het zo prachtig is en dat Hij het ook tegen ons zegt. En ik zou eigenlijk vandaag dat laatste stukje, dat laatste gesprekje met jullie willen bespreken. En daarvoor wil ik nog een keer met jullie gaan naar Lucas hoofdstuk 9. En terwijl we dat opzoeken, kan ik je vertellen dat volgende week, en dat weet je denk ik ook wel, dat Ab Heulen hier weer hoopt te zijn. En dat is een tijdje geleden en hij ziet er heel erg naar uit. En ik denk jullie ook wel, want jullie kennen hem volgens mij goed. Ja? Het gaat goed met hem. Lucas hoofdstuk 9 vanaf vers 57. Het volgen van Jezus. En het gebeurde toen zij onderweg waren dat iemand tegen hem zei, tegen de Heer Jezus, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. En tegen een ander zei de Heer Jezus, volg mij. Maar die zei, Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondigt het koninkrijk van God. En weer een ander zei, Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover. En drie gesprekjes waarvan we de eerste twee al met elkaar hebben besproken en over hebben nagedacht. Hey, je weet het misschien nog wel, dat eerste gesprekje dat over die vogels, over die vossen. En de Heer Jezus wilde daar eigenlijk duidelijk maken aan die man van, als je mij wilt volgen, als je mij echt wilt volgen, dan zijn er eigenlijk twee dingen. Dan zal je een leven hebben vol van rust, maar ook een leven vol van onrust. Ja, die rust natuurlijk, omdat je weet, je bent geborgen in Hem. Je bent gered voor de eeuwigheid en je mag uitzien naar het eeuwige feest in het Nieuwe Jeruzalem. Maar ook onrust, omdat de Heer Jezus ook leert in Lucas 9, dat als je Hem volgt, dan is dat dagelijks je kruis opnemen en achter Hem aangaan. Wat betekent dagelijks zeggen niet meer ik, maar Christus regeert in mij. En ik weet niet hoe dat voor u en voor jou is, maar ik kan uit ervaring spreken, dat is soms best lastig. Het kan een worsteling zijn om dagelijks te zeggen, niet meer ik, maar u leeft in mij. En dan dat tweede gesprekje, weer zo'n bijzonder antwoord die de Heer Jezus daar gaf. Dat van, laat de doden hun doden begraven en ga jij heen en verkondig het koninkrijk van God. En de Heer Jezus bedoelde daarmee, wat er ook gebeurt in je leven, hoe zwaar dat soms ook kan zijn, en daar weten wij ook van mee te praten, hoe verdrietig dat ook kan zijn, maar zoek in alles eerst het koninkrijk van God. Laat dat prioriteit zijn. Want God wil jou juist in die moeilijke situaties, in dat verdriet, wil Hij je de weg wijzen. En de Heer Jezus wilde hem ook nog duidelijk maken, stel niet uit om mij te volgen, maar doe dat nu. Kies op dit moment nu wie je dienen wilt. En hij zei daar ook nog mee, kies voor het leven en kies niet voor de dood. Want hij laat daar eigenlijk zien, hè, in situaties die moeilijk zijn, zelfs als je misschien een geliefde verliest, is het toch dat hij rust wil geven en hoop wil geven en je de weg wil wijzen. Kiezen voor Jezus is een zaak van leven en dood. Nou, dat brengt ons dan eigenlijk bij dat laatste gesprekje die we net met elkaar gelezen hebben uit vers 61 en vers 62. En misschien is dit ook weer zo'n gesprek waarvan je zou kunnen denken, wat bedoelt de Heer Jezus hier nu weer mee? En hoe zit dat dan? Mag hij geen afscheid nemen van zijn familie of mag dat nou wel? Hoe zit dat nou? En ik hoop dat duidelijk te kunnen maken deze ochtend en ik hoop ook dat wij er wat mee kunnen en mogen doen. En laten we dan eerst maar eens kijken naar vers 62, naar die woorden die de Heer Jezus daar uitspreekt, dat niemand die zijn hand aan de ploeg slaat. Kijk, in ons taalgebruik kennen we dit ook wel als een oud spreekwoord, als een oud gezegde, je hand aan de ploeg slaan, wat zoiets betekent als aan het werk gaan, aan de slag gaan. Maar de hand ergens aanslaan, dat komt in de Bijbel vaker voor, dat betekent het volgende. In Genesis 37, vers 27, daar staat dat de broers van Jozef besloten hadden om niet de hand aan hem te slaan, maar in plaats daarvan hem te verkopen. Ze wilden hem dus niet doden. En in 1 Samuel 24, vers 11, daar is het David die zegt, ik zal de hand niet slaan aan mijn Heer. Hij spaarde het leven van Saul. Dus de hand ergens aanslaan, dat is zoiets als iets doden, iets vernietigen, iets kapot maken. Maar er is meer. Ik denk dat de meesten van jullie dit verhaal ook wel kennen. Toen Elisa geroepen werd om die bijzondere profetische bediening uit te gaan voeren, was hij ergens mee bezig. Hij was het land aan het ploegen. En op dat moment wierp Elia, de profeet Elia, wierp zijn mantel over hem heen. En toen wist Elisa, ik zal Elia gaan volgen, in zijn voetsporen treden. En het interessante is, als je dan gaat lezen, dan staat er dat hij nog wel eerst afscheid ging nemen van zijn ouders. En ik geloof dat die man hier uit Lucas 9 bekend was met deze geschiedenis. En hij zal dus ongetwijfeld verbaasd zijn geweest op dat antwoord over dat antwoord van de Heer Jezus. Ik wil even afscheid nemen en nou reageert u op deze manier. Hoezo? Elisa mocht toch ook afscheid nemen. En weet je wat Elisa nog meer deed? Hij sloeg de hand aan zijn ploeghout. Dat betekent, hij maakte het werktuig waar hij mee bezig was, maakte hij stuk. Er staat namelijk in 1 Koningen 19 dat hij zijn ossen ging slachten en het vlees ging braden op dat ploeghout. Op dat hout van die ploeg, wat ook een juk genoemd wordt. En dat bood hij aan zijn knechten aan en daarna ging hij met Elia mee om zijn dienaar te zijn. Als je de hand dus ergens aan slaat, dan is dat dus iets kapot maken, iets doden, ergens mee afrekenen. En ik hoop en ik denk dat als we dat weten, dat dat ons wel een beetje gaat helpen om die woorden van Jezus hier uit Lucas 9 te begrijpen. Weet je, ik ontdekte eigenlijk drie dingen in dat antwoord van de Heer Jezus. Het eerste, de Heer Jezus zei tegen die man, als je mij wilt volgen, is het belangrijk dat je de hand aan de ploeg slaat. En ik denk dat de meesten van jullie wel weten wat een ploeg is. En misschien de tieners misschien niet, dat weet ik niet. Maar een ploeg is zo'n werktuig aan een stuk hout. En er zit een werktuig aan waarmee je de akker bewerkt voordat er gezaaid werd. Met een ploeg maakte je de grond los en verwijder je het onkruid en stenen en puin, et cetera, zodat de grond klaar was om het te gaan bewerken, om het te zaaien. Nou was het in die tijd zo dat een ploeg heel erg duur was. Een ploeg was kostbaar en ze gingen heel vaak kapot. En hoe kwam dat nou? Als er geploegd werd, Vaak lag er onder de aarde lagen er ook nog grote stenen, grote puinresten die je niet kon zien. En als daar dus met de ploeg tegen aangestoten werd, dan brak die. De boer kon dat niet weten dat het daar lag. En het gevolg was wel, zijn kostbare ploeg was kapot en hij kon niet verder werken en er kon niet verder gezaaid worden daarna. En vaak werd er geploegd met vee ervoor, met ossen bijvoorbeeld. En die ossen die droegen een draaghout, een ploeghout of een juk en daar zat die ploeg aan vast. En zo trokken zij over dat land. En de Heer Jezus zei hier tegen die man, maak jij alsjeblieft je eigen ploeghout, je eigen juk kapot. Ga niet zelf aan het werk, maar laat mij voorop gaan. En dat bedoelt hij als hij zegt in Lucas 9 vers 23, als je achter mij wilt gaan, verloochen dan jezelf en neem dagelijks het kruis op en volg mij. Dat is laat los en dat is best wel moeilijk. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk, geef alles over aan hem. Je hoeft niet, en we hebben daar ook over gehoord vanochtend, je hoeft niet in eigen kracht op weg te gaan. En ik moest daarbij denken, en misschien dat je daar ook wel moet denken, aan die prachtige, overbekende woorden van de Heer Jezus uit Matteüs 11. Waarin de Heer Jezus zei, en ook tegen u en tegen mij zegt, neem mijn juk op u en leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wat gebeurt er dan? Dan zul je rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. In het gesprekje van de vorige keer, dat tweede gesprekje, daar kreeg die man er nog een grote taak bij. Ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En ik denk dat dat voor alle christenen geldt. Ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En Bram, jij heette mij al welkom vanochtend bij de deur. Dat was een warm welkom. En nou heb ik gehoord wat jij gaat meemaken. Maar dat geldt ook voor jou. Jij hoeft niet in eigen kracht op weg te gaan. Als we dat doen, hè, op eigen kracht weggaan om het evangelie van God te verkondigen, dan loop je vroeg of laat loop je gewoon stuk. Dan loop je stuk als je dat in eigen kracht doet, omdat je in de knoop kan komen met jezelf. Met je eigen tekortkomingen. Maar ook met andere obstakels, met van die verborgen stenen zeg maar in de aarde waar je tegenaan knalt. Tegenstand, dat je buitengesloten wordt, dat je niet begrepen wordt, dat je vervolgd wordt misschien zelfs wel. En je zou compleet kapot kunnen gaan. Maar hoe heerlijk is het dat wij een God dienen, de Heer Jezus, die die hele weg van lijden gegaan is. En hij heeft de weg vrijgemaakt. En hij wil jou en u en mij door de kracht van zijn Heilige Geest bijstaan. En de Heer Jezus zegt, ga in die zin niet zelf aan de slag, maar laat mij dat ploeghout dragen en ga achter mij aan. Je hoeft niet op eigen kracht de aarde te gaan bewerken. Om de mensen om je heen voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus. Reken dus af met in eigen kracht, maar geef alles over aan hem. En dat is niet altijd makkelijk, maar hij biedt het ons wel aan. En het tweede wat mij opviel in dat stukje wat de Heer Jezus daar zegt, dat hij iets zegt over terugkijken, over terugblikken. Hij keurt dat zelfs af. Als je terugkijkt, dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Waarom mag je dan niet terugkijken? En wat heeft dat dan te maken met het feit dat hij ook blijkbaar op een of andere manier geen afscheid kon nemen van zijn familie? In 2 Timotheus, hoofdstuk 2, daar staat hierover iets heel interessants en ik zal het je voorlezen. Daar roept Paulus op, beijver je om jezelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid, het heerlijke woord van het evangelie, recht snijdt. Die het woord van de waarheid recht snijdt. Laten we dat onthouden, dat je dat recht snijdt. Letterlijk staat er, zorg ervoor dat je bij het brengen van het evangelie van het woord van de waarheid, dat je rechte voren trekt. Dat is een beetje oud taalgebruik, denk ik. Wat zijn rechte voren? Als je in het land aan het ploegen bent, dan trek je van die hele lange geulen zo over de akker heen. Van die kaarsrechte geulen. En zulke geulen noemen we voren. En het was, en ik denk eigenlijk nog steeds wel, heel erg belangrijk, en zeker in warme gebieden zoals het Midden-Oosten, enorm belangrijk dat die voren, dat die recht waren. En waarom was dat zo belangrijk? Op die manier kon er veel water op besproeid worden en was de opnamecapaciteit van de aarde het grootst als de voren recht waren. En dan kon de aarde dus het vocht makkelijker opnemen. En dan hebben we het al een paar keer gehad met over achter Jezus aangaan. En weet je, alleen de Heer Jezus is in staat en alleen Hij om die rechte voren te trekken. Hij is in staat om de aarde als het ware zodanig voor te bereiden dat wij het woord van het evangelie kunnen verspreiden. Dat de Heilige Geest de kans krijgt om als het ware met het levende water te stromen in de akkers om ons heen. En dat mensen het woord gaan horen en erin gaan geloven. Want God is het die dat geloof schenkt. Maar waarom is terugkijken dan niet zo handig? Ten eerste, je loopt achter Jezus aan. Hij is voor je. In Hebreeën 12, vers 2, daar staat dat overbekende vers, en ik denk dat je het allemaal wel kent. Wij mogen ons oog gericht houden op Jezus. Hij is onze leidsman. Hij is de voleinder van ons geloof. Hij brengt alles tot een goed einde. Maar er is nog iets over dat terugkijken. Jezus bedoelt hier ook van, waarom zou je terugkijken op wat geweest is? Zo van, ja, maar een jaar geleden toen heb ik echt iets gedaan wat gewoon niet oké was. En je moet er steeds weer aan terugdenken. Ik kan het maar niet vergeten. Of een jaar geleden heb ik iets meegemaakt, of 2 jaar geleden, of 30 jaar geleden. En het laat me maar niet los. En nu doe ik alweer iets waarvan ik een jaar geleden heb beloofd aan de Heer, ik zal het nooit meer doen. Als je terug gaat kijken op al je zonden, op je tekortkomingen, op de sores uit je leven, dan zou je je ook aangeklaagd kunnen gaan voelen. Zo van, zie je wel, ik doe het nooit goed. God zal wel klaar zijn met mij. En ik moest aan het volgende denken. Stel je eens voor dat je een boer bent of een boerin. Zijn hier trouwens boeren of boerinnen in de gemeente? Dat weet ik niet. Okay. Nou, stel je dus voor dat je dat bent. En dat je op een tractor rijdt. Nou, tractors hebben we genoeg gezien de laatste tijd. Maar dat je op je akker bent en je bent aan het ploegen. En halverwege op die grote akker tijdens dat ploegen stop je even om een bakje te doen. En je kijkt in het raampje achter je naar je akker. Wat zie je dan? Zie je dan als je terugkijkt een akker helemaal vol met puin en met rotzooi en met stenen en met onkruid? Nee, natuurlijk niet. Wat je dan te zien krijgt, dat is het mooie resultaat van wat je gedaan hebt met die tractor en die ploeg. Je ziet als het ware achter je al die kaarsrechte voren. Die zie je. En ik moest zo denken van, ja, zo is het ook met het volgen van de Heer. En Spreuken is daar zo duidelijk over in Spreuken 3. Vertrouw op de Heere met je hele hart. Dat is achter Jezus aangaan. En steun niet op je eigen inzicht en ken hem in al je wegen. Nou, dat kan als je achter hem aangaat. En dan belooft hij iets, want dan zal hij je paden recht maken. En zo is het nou exact met kinderen van God. Met u en met jou en met mij. Terugkijken naar alle onreinheid en zonden en tekortkomingen uit je leven heeft geen zin. Want de Heer Jezus, Hij die voorop gaat, heeft alles gereinigd en geheiligd. Door zijn reddingswerk is alles achter ons opgeruimd. En het zou dus eigenlijk zelfs wel respectloos zijn naar dat werk wat Hij gedaan heeft, als we dat niet willen zien. Als we alleen maar willen kijken naar de rommel uit ons verleden, terwijl de Heer Jezus het heeft rechtgetrokken en opgeruimd. En het is misschien wel wat scherp als ik het zo zeg, maar het is wel zo. Laten we alsjeblieft in grote verwondering leven, elke dag weer, en in dankbaarheid door de wetenschap dat je gered bent. En dat je oude leven voorbij is en het nieuwe is gekomen. Amen. En dat brengt ons dan bij het derde en laatste verrassing eigenlijk die ik hier ontdekte. Bij die woorden van Jezus. En Filippenzen 3 vers 14 zegt daar iets over. Daar staat, dit mogen wij, dus dat mogen wij ook, dit mogen wij dus ook zeggen en geloven. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is en mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die in Christus is. Daar gaat het over uitstrekken naar, jagen naar. Volgens mij zijn dat woorden van actie. We mogen ons echt uitstrekken naar de Heer Jezus. Want er is die prijs waar we naar uitzien, dat eeuwige leven in dat hemelse Jeruzalem. En in dat uitstrekken naar, in dat jagen naar, mogen we ondertussen zijn woord, het woord van de waarheid, zijn liefde verspreiden. Zijn reddende liefde zaaien in de akker om ons heen. Zodat meer mensen achter hem aan zullen gaan. En daarmee ben ik dan eigenlijk gekomen aan het einde van deze overdenking. Maar ik heb één vraag nog niet beantwoord. Hoe zit dat nou met het feit of die man nou wel of niet eerst afscheid mocht nemen van zijn familie? Want het lijkt erop alsof de Heer Jezus inderdaad zegt van nou ga gewoon gelijk achter mij aan. Maar waarom mocht dat dan niet? Het is toch zo belangrijk dat je goed bent voor je familie. Dat je liefde hebt voor je familie. Nou, ik zal je zeggen, de Heer Jezus sprak hier absoluut geen woorden uit van minachting van hoe je met je familie zou moeten omgaan. Het is eigenlijk precies andersom. En ik hoop je daarmee te kunnen bemoedigen deze ochtend. Wat Jezus hier zei, dat duidt op de ultieme zorg en liefde voor juist je eigen familie. En wat bedoel ik daar nou mee? Als je je volledig concentreert op Christus, als je je volledig richt op Hem, kiest voor Hem, als Hij je reisdoel is, dan zal dat vroeg of laat ten goede komen voor jouw familie en de mensen die jou zo dicht bij het hart staan. En dat is een bemoediging, denk ik, want ik denk dat hier ook vele mensen zullen zijn die ook familieleden hebben die Christus niet kennen. Voor wie geldt dat? Wie heeft er ongelovigen? Nou, zie je wel, wij allemaal. Ik doe ook mee daarmee. Ja. Wij kennen bijna allemaal wel mensen die ons heel dierbaar zijn, maar die Jezus niet kennen. Maar als je achter Jezus aangaat, als je in zijn kracht achter hem gaat, dan zorgt dat dat de paden recht gemaakt worden. Dat er recht tevoren getrokken worden. Zodat de Heilige Geest alle ruimte krijgt om te stromen met het levende water. En dat kan volgens mij alleen maar goeds betekenen voor diegene waar jij zo van houdt en die niet van Jezus houden. En dat kan alleen maar zegen brengen. En zolang we dat nog niet zien, want ik zou zelf wel willen dat mijn zwager bijvoorbeeld nu ja tegen Jezus zei, en ik weet niet wanneer hij dat gaat doen, en zolang je dat nog niet in de praktijk ziet, is dat lastig. Maar dat hoort denk ik ook bij het achter Jezus aangaan en dagelijks het kruis opnemen, dat soort dingen. Want het is ook gewoon strijd. Je zou wel sneller willen dat zij tot geloof komen. Maar ook dan mag je je gezicht gericht houden op de Heer Jezus. Zonder terug te kijken naar wat er gebeurd is. Maar juist vooruit te kijken. Kijken naar dat heerlijke moment dat je hem mag gaan ontmoeten. En altijd bij de Heer zal zijn. En je hoeft dus niet letterlijk je familie de rug toe te keren of je beste vrienden de rug toe te keren als jij Jezus wil volgen. Zo van, nou, ik ben nu van Jezus Met jou wil ik niks meer te maken hebben. Het zou wat zijn als dat zo was. Maar kies eerst voor hem. En ik ga wel eerst achter hem aangaan. En geef dan alles, en ook je dierbare, geef het over aan hem. In de rust dat hij het is die leven geeft. Hij is het die redt. Ja, en daarmee zijn we dan wel echt aan het einde gekomen. Aan het einde van 3 keer nadenken over het volgen van de Heer Jezus. Een moeilijk thema, maar wel een belangrijk thema. Een thema waarin we mochten zien dat we in alles, maar dan echt in alles, als eerste Gods Koninkrijk mogen zoeken. Laat dat prioriteit zijn. En ga achter hem aan in zijn kracht. En reken af met dingen willen doen in eigen kracht. Want hij is het die de voren recht maakt. En dat alleen mag tot zegen zijn voor jou, maar ook voor diegene waar jij zo van houdt en die Christus nog niet kennen. En kijk niet terug naar de rommel uit je oude leven. Maar geloof dat hij de God is die de paden recht maakt en hou je ogen gericht op hem en ga met hem in de naam van Jezus. Amen. Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, dank u wel voor deze morgen. En dank u wel dat u door uw Heilige Geest op dit moment in ons midden bent. En dank u wel dat u ons wil bemoedigen. En dat u ons wil sterken en dat u ons kracht wil geven. En ik wil u bidden voor, nou ja, we hebben het erover gehad, Heer, voor de mensen waar wij zo van houden en die niet in u geloven. Voor onze ongelovige kinderen, onze ongelovige ouders, mannen, vrouwen, familieleden, vrienden. Heer, er zijn er zoveel misschien wel die wij kennen en oh, wat zouden we willen dat ze ja zeiden tegen u. Heer, tegelijkertijd geloof ik, Heer, dat als u door ons heen werkt en als wij achter u aangaan in uw kracht, dat we daardoor van zo'n grote zegen mogen zijn juist voor diegene. En als u met uw Heilige Geest door ons heen werkt, dat we in staat zijn om het woord van de waarheid te planten om ons heen. En dan mogen we het weer aan u overgeven. Ik wil ook bidden voor degene die misschien worstelen met zichzelf. En dingen in eigen kracht willen doen, dingen in eigen kracht willen oplossen. Die gebukt gaan als het ware onder zo'n ploeghout, onder zo'n juk. En ik wil u bidden in de naam van Jezus dat we dat deze ochtend mogen verbreken. En dat we in uw kracht verder mogen gaan, in uw kracht naar huis mogen gaan straks. Dank u wel dat u de God bent die kracht geeft en rust geeft en liefde geeft en blijdschap geeft. En dat we uw kinderen mogen zijn in de wonderbare naam van Jezus. Amen. Amen. En dan wens ik u heel veel zegen.